Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
Het is je droom of je nachtmerrie, een vakantie op een cruise. Maar op de documentaire van Sophie Dros kunnen we alleen maar verliefd worden. In King of the Cruise gaan we op vakantie met de schatrijke Ronald Bush Reisinger, oftewel Ronnie. Voor even zijn we samen met hem op een luxe cruise en stappen we in zijn leven als Schotse baron en koning van een stukje land in Afrika. Zeg ik dat goed? Want het zijn een hele hoop benamingen.
Ja, hij heeft heel veel namen.
Ja, nog ietsje meer dan deze, hè?
Ja, ik geloof 15 ongeveer.
15.
Maar de baron.
De baron,
vindt hij het leuk,
dat is belangrijk, hè? Ja. Of de king misschien.
Nou, volgens mij wordt hij het liefst aangesproken met de baron. Okay. Hij wilde in ieder geval dat de crew hem de baron noemde.
Dat is voor hem is heel belangrijk. Daar hangt hij veel van zijn identiteit aan op, heb ik het idee.
Ja, dat klopt.
Een bijzonder persoon. Een soort schat, denk ik, voor een documentairemaker. Regisseur.
Ja.
Hoe ben je hem tegengekomen?
Nou, ik wilde graag een film maken op een cruiseschip. Want dat vond ik een fascinerende arena. En toen ben ik heel veel research gaan doen naar cruiseschepen. Like van wat is er gemaakt en wat is er allemaal geschreven. En toen las ik in een boekje over een cruise diary dat iemand had geschreven. En daarin las ik een zinnetje over een Schotse baron in een kilt die achter vrouwen aanrende op een schip. Toen dacht ik, dat zou wel eens een interessant personage kunnen zijn. Dus toen heb ik de schrijver van het boek benaderd en zijn contactgegevens gevraagd. En toen ben ik hem gaan opzoeken in Schotland.
En toen zei hij, kom binnen en dat doe ik.
Ja, hij zei, waarom is dit nog nooit eerder gebeurd? Hij vond het heel gek dat er nog nooit iemand een documentaire over hem had gemaakt.
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat toen ik deze documentaire zag, dat ook wel even dacht. Zo'n rijk iemand eigenlijk, hij is letterlijk heel rijk, maar er is ook wel heel veel over hem te vertellen.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen ook heel veel meningen over hem hebben, die samen met hem op cruise zijn.
Ja.
Als je hem wil portretteren, dan moet je ook een zekere afstand bewaren, denk ik.
Ja.
Hoe heb je dat gedaan?
Nou, die afstand bewaren was bij hem niet zo moeilijk, want hij was best wel vermoeiend heel vaak. Dus ik zeg maar, ik heb soms wel dat ik het lastig vind van wanneer ben je nou aan het werken en wanneer wordt het vriendschap, zeg maar. Maar bij hem voelde ik niet heel erg de vriendschap. Het was juist eerder mijn best doen om geen ruzie met hem te krijgen. Dus dat, ja, ik vind dat ook, ja, ik vind dat nooit zo heel erg moeilijk.
En waarom zou je ruzie met hem krijgen?
Nou, hij is gewoon lastig persoon. Dus hij heeft heel duidelijk laat hij merken wat hij vindt en wat hij wil. En hij wil heel vaak per definitie iets anders dan wat ik wil om gewoon zich te laten horen. En dat is wel af en toe heel moeilijk om mee samen te werken. Dat als
hij wil invloed uitoefenen op wat jij van hem laat zien.
Ja.
Ja.
Dus als wij een shot maakten, dan vond hij bij wijze van spreken dat het shot precies vanaf de andere kant. Eigenlijk, je ziet het in het begin van de film, dat iemand van hem een foto maakt. En die zegt, zwaai even. Dat is een van de eerste shots van de films. En dat die foto is gemaakt. En eigenlijk zegt hij, nee, maak nog een foto, want dit is de betere kant om de foto van te maken. Nou, dat is hij in een notendop.
Dat lijkt een heel klein element, maar dat is wel de essentie van waar we naar kijken.
Ja, dat ik denk wel van hij is heel erg bezig met hoe die geprofileerd wordt, hoe mensen naar hem kijken, hoe die gezien wordt, weet je wel. Dus dat, en als je over zo iemand een film maakt, dan moet je de hele tijd, ik moest hem heel veel begrenzen. En de hele tijd zeggen, Ronnie, het is mijn rol, ik ben de regisseur. Je moet mij vertrouwen dat ik jou film en je moet het los gaan laten. Dat is niet jouw functie, zeg maar.
Maar wat wilde jij dan laten zien van hem?
Nou, ik wilde vooral een groter verhaal vertellen, denk ik. Over een soort universele behoefte aan zichtbaarheid. Die ik bij hem heel duidelijk zag. Ik merkte gelijk bij hem dat hij heeft zo ontzettend veel grote verhalen. Dat ik, nadat ik de eerste keer hem ontmoette en hij me al die verhalen vertelde, dat ik dacht, daar moet iets achter zitten. Hij heeft zo'n enorme drang om gehoord en gezien te worden, dat ik gefascineerd was geraakt waar dat vandaan kwam. Ja.
En ben je daarachter gekomen?
Ja, ik denk wel dat ik daarachter ben gekomen. Ik denk ook wel dat dat in de film wel duidelijk wordt. Zeg maar, hij zegt zelfs op een gegeven moment van I don't think people notice a lack of love when they have material things. Ik denk dat dat een hele grote kern is van het probleem. En dat hij daarna vertelt over hoe hij verwaarloosd is eigenlijk als kind en verlaten is als kind. En dat hij dat enorm heeft gecompenseerd met materie.
Maar hij heeft er zelf ook wel veel over nagedacht. Want hoe hij het omschrijft, lijkt het een verhaal wat hij niet voor de eerste keer vertelt.
Nee, ik denk dat hij ook niet het voor de eerste keer heeft verteld. Maar ik denk niet dat hij zelf die link had gelegd, zeg maar. En ik denk dat vond hij ook best confronterend om te zien dat hij in de film dat het zo pijnlijk duidelijk werd waar het eigenlijk vandaan kwam. Of dat ik dat zo ontcijferd had. En daar ook wel een bepaald beeld van de eenzaamheid die ik zie bij hem heb laten zien. En dat vond hij wel confronterend, ja.
Ja, want we kijken echt naar twee dingen. We kijken naar de mensen die op een cruise gaan, in het algemeen.
Ja.
En naar hem als persoon. Dat zo ontzettend overeenkomt, dat is natuurlijk een soort een gouden vondst. En ja, een hele mooie bijkomstigheid. Maar als we naar die twee dingen apart kijken, wat fascineert je dan specifiek aan bijvoorbeeld de mens die op een cruise gaat?
Nou, ja, het is grappig. Ik maak eigenlijk bijna altijd films over onderwerpen die ik niet begrijp op het begin. En dan ga ik onderzoeken van, wat is het nou wat ik wel herken in zowel iemand als in een fascinatie of een arena. Dus ik ga eigenlijk altijd heel erg op zoek naar iets van mezelf. En vanuit dat kan ik dan zo'n fenomeen uitleggen in iets wat ik wel begrijp. Nu moet ik zeggen dat cruisen voor mij echt heel erg ingewikkeld was. Ik was vooral gefascineerd over hoe mensen zo'n escapistische tour nemen voor hun lol, zeg maar. Dat mensen met z'n duizenden op een varend flatgebouw zitten met heel veel prikkels, heel veel eten.
Je ziet dat als een escapisme eigenlijk?
Nou, ik denk wel dat het een vorm van escapisme is, ja. Ja, ik denk dat en op zich heb ik daar geen oordeel over. Ik bedoel, ik denk dat iedereen op een bepaalde manier moet ontsnappen af en toe aan de realiteit. Maar het is een manier die voor mij heel verschrikkelijk is, zeg maar. Ik zou dat nooit voor mijn plezier doen, nooit.
Dus je zou het ook kunnen zien, inderdaad, in plaats van escapisme, een soort confrontatie, een heftige confrontatie met de werkelijkheid. Omdat je zo met elkaar op één punt zit, op één klein plekje.
Ja, al moet ik zeggen, want dat is eigenlijk hetgeen wat ik het moeilijkst vond. Is dat ik dacht, ik heb het gevoel dat mensen juist niet in contact zijn met de werkelijkheid, zeg maar. Dus wat ik best lastig vond, is dat je zit op zee, er is heel veel lawaai, de plafonds zijn heel laag, bijvoorbeeld allemaal dat soort dingen. Dus een enorme hoeveelheid aan eten. En ik vond heel veel dingen echt best wel bizar. Wat je ook ziet in de film, ik vond best wel dingen heel veel bizar. En dan was ik op dat schip heel erg op zoek naar een blik van herkenning. Soms van iemand anders. Van, dit is raar toch? Maar niemand keek terug. Iedereen was gewoon aan het zijn en aan het vermaakt worden. En alsof ze een soort van uitstonden of zo. Dus dat, ja, dat vond ik fascinerend en heel beangstigend.
Beetje afgemat ook misschien.
Ja, maar dat kan ook haast niet anders. Er zijn zoveel prikkels. Je hebt letterlijk 24/7 vermaak. Er is enorm veel personeel. Er is overal zijn mensen en lawaai. En je moet ook wel een soort filterbril opzetten, ja. Anders word je gek.
Maar als we naar Ronnie kijken, of The Baron.
The Baron.
Jij zegt, ik zocht een punt van erkenning. Of in ieder geval iemand die zag wat ik doormaakte. Dat kon je daar absoluut niet vinden.
Nee.
Hij wel. Althans, dat denkt hij.
Ja, ik denk dat voor hem ik denk dat voor hem zeker escapistische tripjes zijn. Waarin hij een soort boost aan erkenning krijgt. Dus zo'n schip, je moet het echt zien alsof je een andere wereld opstapt. Dus je wordt een soort stad met z'n allen. Maar je zit heel dicht op elkaar, dus er zijn ook allemaal andere regels. Iedereen zegt elkaar gedag, iedereen maakt praatjes met elkaar. Zeg maar. Het is alsof je allemaal buren bent. En daarom heet de film ook The King of the Cruise. Zeg maar, hij kan in een korte tijd, wordt hij een soort van de koning van die piramide. Dus iedereen heeft het over hem. Hij loopt in zo'n cape over het schip en mensen praten over hem. Hij wordt even de koning van de stad, zeg maar. En ik denk na 2 weken, we waren 2 weken aan boord, dan zijn de eerste scheurtjes komen er, zeg maar. Van mensen die denken, jezus, wat een grote verhalen. Of ik geloof het niet. Of weet je wel, wat kletst die man veel over zichzelf. En dan kan hij weer een volgende cruise boeken en dan begint hij weer opnieuw, zeg maar.
Maar hij zegt daar wel van bewust, ergens. Een klein beetje. Het ontgaat hem niet helemaal dat mensen soms kanttekeningen zetten bij zijn verhaal.
Nee, het is een hele slimme man. Ja, ik denk alleen niet. Ik denk dat hij het wel erkent, maar niet voelt. Snap je wat ik bedoel? Dus hij laat dat gevoel niet binnenkomen. Hij gaat gewoon door.
Want dat werkt niet. Dat is niet. Dat helpt hem niet.
Nee, ik denk dat hij ook oprecht zijn eigen verhalen wel allemaal gelooft. En dan andere mensen losers vindt. En dan gewoon naar de volgende cruise gaat.
Ja. In hoeverre geloof jij hem?
dat vind ik lastig om antwoord op te geven. Omdat ik hem nu best wel echt heel goed ken. En ik weet de feiten ook, zeg maar. Ik doe wel mijn research. Maar ik heb ook wel besloten dat ik het niet echt relevant vind om mijn mening daarover te geven. Of ik hem geloof of niet. Ik vind het namelijk ook niet uitmaken voor het verhaal.
Ja, of misschien maakt het juist heel veel uit. Als jij hier zou vertellen hoe het precies zou zitten, zou misschien niet helpen.
Nee, ik denk dat het niet de vertelling niet sterker maakt. Nee.
Nee, want ik merk bij mezelf al meteen, denk ik, oeh, dat wil ik weten. Ja. Maar aan de andere kant, als je het niet weet, dan gaat die documentaire natuurlijk wel ontzettend spreken zelf.
Ja, ik denk dat dat juist een hele leuke spanning is die opbouwt in de film. Waarvan je steeds meer denkt van, hè? Ja, hoe zit dat nou?
Ja, want de verhalen gaan maar door.
Ja.
Hij kent niet geen stop.
Nee.
Dat is ook waardoor je misschien wat moeite had met je object, zo.
Ja.
Het onderwerp van deze documentaire. In hoeverre is het belangrijk voor jou dat degene die kijkt naar jouw werk het niet helemaal begrijpt of niet helemaal grip op kan krijgen?
Wat bedoel je precies?
Nou, we hebben het nu over het verhaal achter jouw hoofdpersoon. Dat blijft een beetje moeilijk te doorgronden. En dat is juist ook de fascinatie meteen. Dus er is een bepaalde onbegrip, of in ieder geval een bepaald punt waar we niet aan kunnen komen.
Mm-hmm.
En dat geeft de magie.
Mm-hmm.
Dus in hoeverre wil je iets helemaal uitleggen aan de kijker? En in hoeverre wil je toch een beetje verbergen? Hoe belangrijk is dat?
Nou ja, wat ik heel erg belangrijk vind, dat is voor mij echt een van mijn doelen als documentairemaker, is juist om mensen te verbinden met elkaar. Of dat mensen zich kunnen identificeren met iemand of iets waarvan ze in eerste instantie dachten dat ze daar nooit herkenning in zouden kunnen vinden. En ik denk dat dat mijn doel is. Kijk, of je hem nou helemaal begrijpt of dat hij je beste vriend zou willen worden, dat maakt voor mij niet zoveel uit. Maar wat ik wel heel interessant vind en wat ik echt probeer, is dat je in het begin van de film denkt van, Jezus, hoe ga ik 5 kwartier naar deze vent kijken? En dat je aan het eind van de film misschien jezelf stiekem eigenlijk wel een beetje herkent in hem. En dat je voelt dat jij helemaal niet zoveel anders bent dan hij. Omdat, ja, in de kern denk ik dat alle mensen in principe hetzelfde zijn en dezelfde universele basisbehoeften hebben van liefde en gezien worden. En ja, en dat is wat ik wil vertellen, denk ik. Is dat een antwoord op je vraag?
Ja, ik denk het wel. Ik denk, wat ik me dan ook afvraag, als je dan zo zegt dat iedereen zich ergens moet herkennen in je werk, waar herken jij jezelf?
Bij hem? Ik denk die drang naar zichtbaarheid, dat ik die wel herken. Ja, ik denk dat ik in eerste instantie vond ik het heel vervelend. En toen ging ik kijken van waar komt het dan vandaan? Of wat doet hij nou eigenlijk? En toen vond ik het wel fascinerend. Dat ik dacht, ja, eigenlijk is dat een heel herkenbaar gevoel. Zeg maar. En helemaal in onze tijd, in onze generatie, waarin we allemaal zo ontzettend veel posten op social media en zo bezig zijn met onszelf profileren. Ik ben helemaal niet anders dan hij. Het enige wat hij doet, is dat hij het soort van in een kilt in het echt doet.
Maar een ander publiek.
Ja,
ja,
maar ik post ook schaamteloos foto's van mezelf, waarin ik laat zien welk succes ik hier of welk succes ik daar heb. Dus hoeveel anders is dat nou eigenlijk dan wat hij doet?
En heb je door dit besef misschien een klein beetje ook iets veranderd? Of ben je er anders naar gaan kijken?
Ja, zeker. Ja. Ik denk dat, zeg maar, wat ik heel vaak doe in mijn werk is dat ik dus bijna de boog die ik zelf doormaak met mijn personages of mijn arena, die wil ik ergens laten zien in mijn film. Dus zoals de film in elkaar zit, dat je op het begin echt misschien een beetje afkeer hebt of afschuw hebt voor die man en die plek, zo hoop ik dat je aan het einde eigenlijk een veel menselijkere kant ziet en het best wel goed begrijpt, omdat het stiekem misschien ook wel een beetje over jezelf gaat. Dus ja, dat is wel wat mijn boog was, zeg maar. En waarvan ik ook hoop dat het de boog in de film is. En dus ook voor de kijker.
En als je nu terugkijkt, heb je dan het gevoel dat dat is geslaagd? Heb je het gevoel van ja? Of zijn er bepaalde momenten waarvan je denkt, ja, dit is wel een beetje wat ik bedoel?
Ja, ik denk dat best goed gelukt is. Ik denk wel dat het per kijker afhankelijk is van hoe je de film interpreteert. Want ik ben me wel bewust van het feit dat hij best wel multi-interpretabel is. Je kan het verhaal echt helemaal bij hem laten. Dat het alleen over hem gaat en dat het een soort biografie van zijn leven is. Dan nog steeds denk ik dat er een ontwikkeling in zit van een grote, hè, iemand met grote verhalen naar best een kwetsbaar figuur eigenlijk. En ik denk dat er voor bepaalde mensen die op een andere manier gaan kijken of ja, iets meer reflecteren op zichzelf en het werk, dat denk ik ook wel dat er die ontwikkeling in zit. Zeg maar, ergens, het duurt allemaal best wel lang, weet je wel. Dus daarin hoop ik de kijker de gelegenheid te geven om verder te kijken dan alleen de vertelling die ze daar zien.
En heb je daar zelf wat stijlelementen voor ingebracht om dat voor elkaar te krijgen?
Ja, we hebben dus expres gekozen om alles op statief te draaien. En daarin ook als maker niet echt een mening te geven over wat je ziet. Dus we aanschouwen.
Lijkt me heel moeilijk.
Heel moeilijk, ja. Ja, we aanschouwen echt heel erg. Kijk, natuurlijk, je kiest altijd, want je kiest het kader. En je kiest in de edit. Maar we hebben best wel gekozen voor best wel trage shots, waarbij je heel erg de gelegenheid krijgt om zelf te kijken, om bijna aanwezig te zijn op het schip. Dus het visuele concept was haast alsof de toeschouwer een passagier is die meegaat op het schip.
En aan de andere kant, we hebben niet het gevoel dat jij aan het filmen bent of dat er iemand tussen ons in staat eigenlijk.
Nee, dat klopt. Dus, ja. dus wat we vaak doen, mijn cameraman en ik, want het is niet de eerste keer dat we op deze manier draaien, is dat we eigenlijk de camera neerzetten en daar soms wel een uur staan en doen alsof we niet aan het filmen zijn. Dus dan hebben we het kader bepaald en dan doen we alsof we een beetje een gesprekje aan het hebben zijn en dan stiekem draaien.
Is dat moeilijk? Want ik denk dat het soms voor een kunstenaar of regisseur wel erg moeilijk is om niets te doen. Om eens te kijken wat er dan gebeurt. Dat je het gevoel hebt, ik wil toch iets doen.
Ja, dat is heel moeilijk. Dus je moet heel veel geduld hebben. Maar het is zo ontzettend bevredigend als het dan gebeurt, zeg maar. Dat is zo te gek. Bijvoorbeeld wat ik zelf een heel mooi beeld vind, is dat Ronnie op een gegeven moment ging zitten omdat hij moe was. En dat wij de camera neerzetten. En dat hij in slaap viel. En dat er vervolgens een schoonmaker door het beeld heen komt stofzuigen. Nou, dat is een soort, je bedenkt het niet, zeg maar. In viewingen zeiden mensen van, is dit een fictiefilm? Van, of is het echt gebeurd? Maar dat is zo mooi aan documentaire, dat je dus, het gebeurt, zeg maar. De werkelijkheid is veel gekker dan je vaak in fictie kunt bedenken.
Je hebt natuurlijk ook wel een setting gekozen waarbij het constant maar doorgaat,
ja,
natuurlijk.
Ja, daar hou ik ook wel heel erg van, ja, hoor. Dat ik hou wel.
Ze gaan niet met jou rekening houden, bijvoorbeeld, denk ik.
Nee. Dus en wat ik zeg, hè, over dat we stiekem filmen, je moet vervolgens wel iedereen clearen. Dus het is ook vaak gebeurd dat we dan wel gefilmd hebben en dat iemand niet wil tekenen en dan heb je er alsnog niks aan.
Alle quitclaims.
Iedereen moet tekenen die in de film zit. Dus maar ik vind dat wel een hele leuke uitdaging.
Dus je hebt ook nog de spanning van, kan ik dit wel gebruiken straks?
Ja,
want je kunt moeilijk mensen voorafgaand laten tekenen.
Nee, dat doe ik niet.
Nee, dat kan niet.
Nee.
Dus heel spannend wat je dan uiteindelijk krijgt aan materiaal mee te werken.
Ja.
En dan ga je ermee aan het werk. Hoe ver mag je dan gaan? Wat mag je in de edit weglaten en wat laat je over? Was dat moeilijk, die overweging?
Ja, dat was een moeilijke edit, hoor. Ja, was wel pittig. We hadden geloof ik iets van 70 uur materiaal ook of zo. Dus je gooit heel veel weg. En ik vind het zelf heel erg belangrijk. Kijk, bij deze plek is het ligt het wel echt heel erg op de loer dat je mensen belachelijk maakt. En daar sta ik echt helemaal niet achter. Zeg maar, ik vind dat echt misbruik maken van je filmische macht, zeg maar. Dus dat is iets waar ik heel erg voor wil waken. Ik vind het wel belangrijk om humor erin te houden. En wel belangrijk om een soort van die gekte te laten zien, zonder dat ik mensen belachelijk wil maken.
Het is een enorme verantwoordelijkheidsgevoel dus eigenlijk ook.
Dus daarin heb ik wel heel erg zitten puzzelen, hoor. Van samen met mijn editor, ik edit met iemand samen. We hebben heel erg zitten puzzelen over hoe ver kan je gaan. Ja, wat is de grens, zeg maar, van de verhalen die vertelt, tot de mensen die je ziet, de gekte die je laat zien. En ja, daartegenover dan weer de kwetsbaarheid. Dat is heel, die grens is zo, weet je, dat is zo fragiel haast. Weet je. Je moet het precies goed leggen.
Ja, en ook als je zo'n mooi fragment wat je net even omschrijft met die schoonmaker, als je dat iets te lang laat duren, is het moment weg, wellicht.
Ja. En het ligt echt heel nauw. Het ligt echt op frames vaak. Ja.
En dan moet je ook nog een punt erachter zetten.
Ja, verschrikkelijk.
Dat lijkt me dan misschien nog wel het allermoeilijkste.
Ja, dat is heel moeilijk. Ja.
Want dit lijkt me een project waarin je, als je zegt, je bent echt letterlijk afgezonderd van de wereld, want je zit op die cruise.
Ja.
Dat had je misschien ook niet helemaal kunnen beseffen wat dat voor impact op jou zou hebben.
Nee.
Op een gegeven moment nadert het einde. En hoe heb je dat uiteindelijk kunnen afsluiten? Hoe
je
heb je dat gedaan?
Je bedoelt het cruisen of je bedoelt het editen?
Ik denk het hele proces. Want ik denk dat je dat in zijn geheel moet zien. Als je dan thuis bent. Want dan zit je eigenlijk nog op die cruise. Want je zit in de edit.
Nou, we hebben 3 maanden geëdit. Dat was wel echt een heel pittig proces, hoor. Echt dat mijn editor en ik op een gegeven moment. Kijk, ik denk eigenlijk dat helemaal niet goed is voor je. Het is een beetje, op een gegeven moment vergeleek ik het met vroeger toen ik klein was, als ik dan een Disney film keek. Dan vond ik hem heel leuk en dan spoelde ik hem daarna terug en ging ik hem nog een keer kijken. Nou ja, dat zeg maar. En dan 3 maanden en dan 8 keer per dag dat doen. Dan je wordt echt een beetje gek.
Op het moment heb je het gevoel dat je waarschijnlijk nooit meer die cruise afkwam.
Ja, ja, ik zat echt vast. Ook ik droomde alleen maar erover en de muziek die erin zat. Ik werd echt helemaal akelig. Ik kon ook op een gegeven moment helemaal niet meer eten en zo. Ik was helemaal de weg kwijt. Kijk, we hadden een deadline. Dat scheelde heel erg.
Kijk, daar komt hij.
De deadline. Ja. We wilden heel graag de deadline voor ITVA halen. Dus hij moest dan af. Volgens mij waren we gewoon precies klaar de dag van de deadline. Ja, moest wel.
Dus ITVA kwam de punt brengen.
ITVA kwam de punt brengen, ja. En hij was niet helemaal af, hoor. Het geluid en de muziek en de kleding niet. Maar de montage moest af. Dus ja, ITVA was de punt.
Ja. Eigenlijk een beetje een dubbele punt. Want straks in alle bioscopen verschijnt het cruiseschip weer met onze Baron.
Ja,
Dan krijgt het gewoon nog een heel groot leven, denk ik.
Ja, ja, bizar.
En dat is eigenlijk al een beetje begonnen.
Ja.
Bevalt dat leven je van dit werk?
Nou, ik moet wel zeggen, ik vind het grappig. Want ik heb nu dan tijdens ITVA heel veel, ook van die netwerkachtige situaties. Zo, dat ik zei gisteren tegen mijn producent van, ik vind het prima, ik doe het allemaal. En ik zal heel beleefd tegen iedereen vertellen wat ik moet vertellen. Maar eigenlijk, boeit het me allemaal niet zo. Ik wil gewoon films maken. Ja. Ik hou heel erg van films maken en van documentaires maken en verhalen vertellen. En ik ben vooral nu heel erg enthousiast over de film die ik nu aan het maken ben en de film die ik deze zomer wil gaan draaien. En zeg maar, daar kan ik echt van gaan stuiteren dat ik denk, wow, ik hoop zo dat me dat gaat lukken met subsidie en dat ik dat kan gaan maken. Weet je, dit is natuurlijk te gek dat mijn film in de bioscoop komt. Nou, hou op, ik had nooit verwacht dat dat zou gebeuren. Dus dat vind ik gewoon, ja. Ja, dat kan niet uitleggen, dat vind ik gewoon bizar. Maar ik probeer er ook niet te veel mee bezig te zijn. Ik ben eigenlijk vooral bezig met gewoon nieuw werk maken.
Ja, nou, je hebt even een inkijkje gegeven in de manier waarop jij te werk gaat.
Ja.
En hoe secuur je dat doet.
Ja.
Nou, dat belooft alleen maar heel veel goeds voor al het werk wat je nog gaat maken.
Ik hoop het.
Dus dat prachtige project, ik hoop dat het er komt.
Ja, ik hoop het ook echt. Ja. Ja.
Nou, dankjewel in ieder geval voor dit gesprek en voor dit prachtige werk.
Ja, moeten we nog zeggen wanneer die in de bioscoop komt?
We gaan het allemaal vermelden.
Oké, super.
Maar als het goed is, kunnen we er niet omheen. Want de berm, daar kun je zo niet omheen.
Nee, daar kun je niet omheen.
Dankjewel.
Dankjewel.